Ja, ik zit nog na te peinzen over wat u ons doorgegeven hebt. Mooi hoor, Psalm 19. Want de hemelen vertellen Gods eer. Wat vertellen de hemelen dan, de sterrenhemel? Nou ja, dat hebben we. Al die typen. En ja, die typen die die broeder aan... Er staat nog, natuurlijk nog veel meer. Maar ja, wij kunnen nooit alles vertellen, hè?
Nee, want, je hebt maar 50 minuten.
Dat is... Ja, nou ja, u hebt langer hoor. U had een half uur mogen nemen, maar... Maar zo is het met studie, hè?
Ja.
Je hebt een bepaalde tijd en dan hoor je mensen wel eens zeggen... Ja, maar ze heeft niks gezegd over... Ja, dat is negatief commentaar, want je... Nou, iemand die het woord brengt kan niet alles in drie kwartier of een uur doorgeven. En daarom is het zo mooi dat wij zo een hele reeks van studies hebben, Manny en Janneke. En we hebben inderdaad... Ja, toch heel... En niet eenvoudig, hè. We hebben moeilijke studies gehad. Toch, ik vond dat in het begin moeilijk toen ik die dingen voor het eerst hoorde. En Je denken moet daar...
Opgericht zijn.
Ja, je moet leren om... dat de Heer je denken door dit woord wil veranderen. Hè? Romeinen 12. Ons denken wordt vernieuwd door het werk van de Heer, door dit woord. Dus hoe kan ik mijn denken laten vernieuwen? Dat kan ik niet zelf. Dat kan het woord. En dus als je het woord opent... Dan ontvang je licht en dan wil de Heer je denken vernieuwen. Dat is een proces. En dat is niet in één bijbelstudietje geregeld. Soms denk ik helaas, je kan wel in één bijbelstudie een keuze voor de Heer maken. Hè? Dat je ineens zegt, oh, maar ik wil de Heer dienen. En dan hoef je alleen maar te zeggen, zo op ditzelfde ogenblik, Heer, ik wil u dienen. Ik weet niet hoe. Maar ik wil een dienstknecht zijn. Nou, daar gaat het vanavond over. Want wij vinden in Matthäus 25... We waren begonnen. Eerst heeft de Heer aan het eind van Matthäus 24... de zaak met het Joodse volk geregeld. Weet u nog? En dan zien ze hem verschijnen op de Olijfberg. Dan is de gemeente al opgenomen. Even een korte herhaling. De gemeente wordt opgenomen, dan gaat de 70ste week in, weet u het nog, die termen, waarin de Heer aan het werk gaat met dat volk, want daarop rust de belofte. En het Joodse volk wilde hem niet toen hij verscheen. En toen ging de Heer eerst een ander werk doen en dat hebben wij dan in beginsel behandeld. Dat de Heer nu een verborgen werk doet, een hemelswerk, dat is nog niet op aarde, wij zijn wel op aarde, maar hij doet dat werk vanuit de hemel en daar is zijn koninkrijk. En daar word je, daarom zegt het woord dat wij uit de duisternis geroepen worden tot zijn licht in een hemels koninkrijk, verborgen vandaag. En daarom wordt de gemeente eerst weggerukt van deze aarde. En dan begint Gods belofte in verband met de aarde. Die in duisternis is, hè, ook vandaag. En na de opname dan wil men zelf vrede sluiten, weet u het nog? Het is vrede, vrede, geen... Dat kan ons ook overkomen, de broeder haalde dat al aan... Dat je denkt, nou, wij hebben het hier wel goed, het zinkt mijn tijd wel uit, hoorde ik laatst iemand zeggen. En dan denk ik, nou ja, pas maar op, want het kan zo hier ook komen, hè. Moeten we niet vergeten. Maar de tijd, 3,5 jaar van vrede, vrede, geen gevaar, schijnvrede. En dan, in het midden der week, dan is diegene die ze de... Die het Joodse volk ook de leiding heeft gegeven. Van wij volgen jou ook in die zogenaamde vrede. Dat is iemand van buiten die de macht krijgt. Omdat ze daar een verbond mee gesloten hebben. Weet u het nog? Die neemt dan de leiding over en die verandert zijn aangezicht. Zegt Daniel onder andere. En ineens gaat de grote verdrukking in voor het Joodse volk. Nog niet voor de hele aarde. Want Gods belofte was dat eerst dat volk, hij zal beginnen te Jeruzalem. En dat moeten we goed onthouden. De gemeente is opgenomen, dat hemelse volk, een heel andere positie. Die hebben geen aardse positie, dat krijgen ze in de toekomst wel, maar dat hebben wij nu nog niet. Als de discipelen in Matthäus 11 vragen, zullen wij het onkruid verwijderen? Zullen wij het even doen? Dan zegt de Heer, nee, laat het samen opgroeien. En als straks de grote oogst komt, dan zal ik mijn maaiers uitzenden. Ja, wie denkt u dan wie die maaiers zullen zijn? Ja. Daar hebben wij deel aan. Hè? Maar goed, dat is zo'n prachtig onderwerp. Kunnen we ook niet naartoe, helaas. En nu, na dat gedeelte in verband met Jeruzalem, hè, dat de vijgenboom weer zal uitbotten, weet u nog? Dat volk tot geloof gaat komen, dat men kan vluchten uit de stad, men moet eruit, dat is Gods bedoeling. Het is altijd zo geweest, Abraham moest eruit, uit zijn land en zijn maagschap. Wij moeten onze aardse positie verlaten, dat wil zeggen in het geestelijke leven. Deze wereld kan ons geen redding bieden, daarom kozen wij om de Heer te volgen. He, oprecht, Heer, ik wil u volgen. En u moet mij daar, dat is uw belofte, u zult mij daarin leiden. En dat doet de Heer dan ook. Goed, wat is altijd de opdracht geweest, al in het Oude Testament, aan het volk Israël? Dat ze de volkeren zouden verkondigen wie hun God was. Dat heeft Israël nooit gedaan, tot op vandaag. Dat gaan ze in de toekomst doen. Want dan stelt God 144.000 gelovigen uit de 12 stammen, niet alleen Juda, maar ook Efraïm, uit de 12 stammen aan. En die gaan de wereld in, naar de volkeren, om het evangelie te verkondigen. Is dat leuk in die dagen? Helemaal niet, want de verdrukking duurt maar 3,5 jaar voor het Joodse volk straks. Want de 10 stammen zijn dan nog niet terugverzameld. En het duurt veel langer voor de volkeren. En dat zal een vreselijke verdrukking zijn. Waar vinden we dat? Laat dat eens even zien. Nou, dat is heel het boek Openbaring. Profetie, hè, Openbaring. Dat gaat over die dagen, over die bazuinen en violen die uitgestort worden van Gods wegen over de mensheid. Het is vreselijk om in die dagen te leven. En daar lezen wij dan ook over in het vervolg van Matthäus 24, in de dagen van Noach. Weet je nog? Hebben we ook behandeld. Het zal dan zijn als in de dagen van Noach. Men eet, men drinkt en men denkt, nou, er is een grote leider, koning van Babel, inmiddels genoemd. En die volgen wij, want er staat in Openbaring, ik kan het allemaal niet laten zien, u moet het zelf dan naar nakijken, dat de ganse, alle volkeren zullen hem navolgen. In die dagen. En daar zitten dus gelovigen tussen, want die 144.000 verkondigen het evangelie, nodigen uit om de Heer aan te nemen, en daar wordt op gereageerd, niet door de meerderheid, altijd een overblijfsel. En denk erom, Openbaring leert ook, men zal, een gelovige zal in die dagen niet meer kunnen kopen en verkopen. Er is geen eten als je niet het zegel hebt van die koning van Babel. En die hele andere situatie dan voor de gemeente vandaag, hè. Nou, dus het zal zijn als in de dagen van Noach, tot God die deur sluit van de ark, weet je nog? En toen kwamen we bij die gelijkenis van die twee dienstknechten. Idem dito, het gaat over die dagen. En toen kwamen we bij de wijze en de dwaze maagden. Die ene, de helft, de ene vijf hadden olie voldoende en de anderen kwamen olie te kort. Weet u nog? Eventjes snel een terugblik. En dan komen we bij de vers 14 van Matteüs 25, de gelijkenis van de talenten. En weet u, er zijn twee gelijkenissen die veel op elkaar lijken, daar gaan wij het vanavond over hebben. De gelijkenis van de talenten speelt zich ook af in deze periode, maar we hebben nog een gelijkenis die altijd genoemd wordt bij de talenten, en dat heet de gelijkenis van de ponden. En men denkt dat dat dezelfde lering is, maar als we het goed gaan bestuderen, zien wij ook grote verschillen, ook overeenkomsten. Want ja, het is altijd zo geweest, wie het evangelie aanneemt, tja, die ontvangt genade van God, ook in die dagen. Vandaag ook, maar ook in die dagen. Alleen het verschil is dat wij bij een hemelsvolk horen. Kan onze broeder net niet zien.
Ik kan u zien.
U mij dan. Ja, het is al geregeld. Dus we moeten even snel vanavond en naar de talent, daar beginnen we mee. En dan gaan we ook even kijken naar de ponden. Ik ga het niet helemaal lezen, ik ga het gewoon met u doornemen. Want het is gelijk, en dat woord gelijk, dat is het woord gelijkenis, hè? Het is een gelijkenis. Want het is gelijk een mens, maak er maar een hoofdletter van. Het is altijd een type van de Heer zelf. Die buitensland reizende zijn dienstknechten riep. Nou, wie gaat hij roepen straks in de volgende bedeling? Die 144.000, toch? Hij roept ze, omdat ze toch geloof zijn gekomen. Ze worden verzegeld, Openbaring 7, Openbaring 14. En dan geeft hij hun zijn goederen over. Dat vind ik zo'n mooie uitdrukking. Ook voor ons. Hè? Dat doet hij dan ook. Maar ook vandaag geeft hij ons zijn goederen over. Wat geeft hij dan?
Zijn woord.
Zijn woord. Zijn beloften. Als je dat aanneemt, dan heb je zijn goederen ook aangenomen. Ik vind het een prachtig woord om, zou ik hele avond over door willen gaan. Maar dat doen we niet. Hij riep ze en gaf hun zijn goederen over. Ik moet eerst eventjes mijn... Dat ik niets vergeet. Hier moet ik naartoe. Het is gelijk. En wat is nou het? Wat is gelijk aan? En dat het, dat gaat over het koninkrijk wat beloofd was, maar wat nog niet is gekomen over de gehele aarde. Het koninkrijk is gelijk een mens die naar het buitenland reist, uit deze wereld dus, zijn dienstknechten roept en hij geeft hun zijn goederen, bepaalde verantwoordelijkheden geeft hij, doet hij vandaag ook hoor. Dus daarin is het gelijk aan vandaag. Hij geeft een gelovige verantwoordelijkheden naar de mate dat hij ze kwijt kan. Hè? Hoe ver wil je gaan? Hoe ver wil je het woord van God accepteren? Hij geeft hun zijn goederen over. Dat vertrouwt hij hen toe. En dat is dan voor die periode dat hij wel al is gekomen op de Olijfberg, maar nog niet op de troon zit van alle volkeren. Immers, want er is een andere koning die heerst. En die beheerst de volkeren. En de Heer heeft alleen zijn werk kunnen doen aan het Joodse volk. En die weten daar dan ook van. Dat zijn de gelovigen uit het Joodse volk. Net als in Handelingen. De Heer was opgestaan en verscheen hij aan iedereen? Nee, alleen aan gelovigen. En ook nog maar af en toe, toch? 40 dagen lang. Hij verscheen af en toe. Ineens was hij daar, hebben we het ook over gehad. En dat is dan ook in die periode. Pas aan het eind, dan zal hij komen in, dat heet dan de komst in heerlijkheid. En dan zal hij plaatsnemen op de troon en dan is hij koning over de gehele aarde. Dan zijn alle volkeren aan hem onderworpen. En dan vindt ook die koning van Babel met zijn aanhangers, zal ik maar zeggen. Die vindt dan ook, die krijgt het oordeel te ontvangen. Hè. Dat is niet best, hè. Dat is afgelopen met die machthebbers dan. Maar goed. En de een geeft hij 5 talenten. En een ander 2. En een weer een ander, een derde, en ieder naar zijn vermogen. Net als vandaag geeft de Heer naar hoeveel je aan kan. Daar gaat hij niet boven. Immers, ja, vele versen die daarover spreken in verband met ons. Maar ook dan, hij geeft talenten, bepaalde goederen, geeft hij over. En de een krijgt meer dan de ander. Is er verschil onder gelovigen? Ja, dus. Dus nu, dus dan ook. Niet verschil in behouden zijn vandaag immers. Want iedereen die tot geloof komt ontvangt eeuwig leven. En voor ons is het er vandaag, gaat het erom, als ik trouw ben en waardig wandel als gelovige, dan ontvang ik daar straks iets over. En dat heet loon. Dat is een verschil. Hier krijgt men dingen toevertrouwd naar vermogen. Die nu de 5 talenten ontvangen had, die ging heen en die handelde daarmee. Hij sprak erover, hij verkondigde dat wat hij ontvangen had van de Heer, gaf hij door aan anderen. En hij won andere 5 talenten. Precies wat hij ontvangen had, dat won hij ook. En dat werkte hij uit. Hij bleef niet achter. Hij verachterde niet van de genade, zegt de Bijbel heel mooi. En dat kun je in die tijd ook hoor, onder die grote verdrukkingen. Desgelijks ook die de 2 ontvangen had, die won ook andere 2. Hij kreeg er minder dan die andere eerste. Maar hij kreeg er 2 en hij won er 2 mee. 100% winst, zou je denken. Hè? Maar die het ene ontvangen had, slechts 1, maar toch goederen van de Heer werden die ene toevertrouwd. Ja, die gaat heen en die begroef het in de aarde. Kort gezegd leert de Bijbel, als je het woord gaat opzoeken, dat je dingen begraaft in de aarde, dat staat voor de dood. Je bent gericht op aardse dingen. Daardoor word je verleid, ook in die dagen. En wordt verleid en dat vanwege die grote ernstige verdrukking. En als je niet volgt die koning die dan heerst, dan heb je geen eten, je krijgt honger. Je hebt een gezin misschien in die dagen dan, die gelovigen van die tijd. En dan ben je in grote verleiding om dat ene talent maar in de aarde te stoppen. Te denken, nou ik doe maar net alsof. En dan kan het geen vrucht dragen, laat ik het zo samenvatten. Hij groef het in de aarde en verborg daarmee de goederen, geld, dat zijn die goederen, van zijn Heer. En na een lange tijd, aan het eind van die 33 jaar, komt de Heer van diezelfde dienstknechten, dus in diezelfde tijd, want die dienstknechten leven nog, waar het net over ging. En dan houdt hij rekening, afrekening, hè, betekent dat, staat rekening. Hij houdt afrekening met hen. Hij informeert, hoe is het je gegaan? Wat heb je met mijn goederen gedaan? En die de 5 talenten ontvangen had, die kwam en die bracht tot hem die andere 5 talenten die hij erbij gewonnen had. En hij zei, Heer, 5 talenten heb je mij gegeven. Zie, andere 5 talenten heb ik boven dezelfde gewonnen. Ik heb het uitgewerkt, alles wat u mij gaf aan goederen. Ik heb ze besteed in uw naam. En dat droeg vrucht. Dat is Gods belofte, hè? Wie in mij blijft, draagt veel vrucht. Veel. Automatisch gevolg. Ook in die dagen. En zijn Heer zeide tot hem, wel gij goed gedaan, hè? Wel gedaan. Gij goede en getrouwe dienstknecht. Hij was een goede, namelijk een getrouwe dienstknecht. Niet van nature goed, hè? Een mens is van nature niet goed. Ook in die dagen niet. Een mens is van nature een zondaar. Dood in zonde en misdaad, om het nog iets duidelijker te zeggen. Maar een gelovige is aan wie God zijn goederen toevertrouwt. Die noemt de Heer een goede, namelijk in zijn ogen goede. Namelijk een getrouwe dienstknecht. Hetzelfde als vandaag hoor, ook. Alleen het werkt wat anders in die dagen. Over weinig zijt gij getrouw geweest. 5 talenten, we weten niet eens wat het precies inhoudt. Hè? Maar in ieder geval goederen die God hem toevertrouwde. Daar is hij getrouw over geweest. De Heer zegt, het was maar weinig, maar je was er trouw in. Of je nou ook vandaag, of je nou een huisvrouw bent of een voorganger, bedoel, dat maakt voor God niet uit. Maar als hij ons zijn goederen, zijn nieuwe leven toevertrouwt, in ons legt, daarmee aan het werk wil, dan is de vraag, wat doe je ermee? Ja. Maar goed, in die dagen is dat een ernstige zaak. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Dat is het woord stellen. Prachtig hoor, om erover na te denken. De Heer zegt, het was maar weinig, in die dagen ook. Maar ik zal je over veel stellen, namelijk veel verantwoordelijkheid geven, wanneer hij komt in heerlijkheid. Zij krijgen een bediening. Dat zeggen aan het koninkrijk op aarde ook binnen, hè. Daar moeten ook allerlei dingen geschieden. Daar krijgen gelovigen verantwoordelijkheden. En de Heer zegt, als je vrucht draagt, ook in die dagen zal ik je over veel stellen. Ga in de vreugde des Heeren, uw Heeren. En wat is dan de vreugde van de Heer? Dat je dat koninkrijk op aarde mag binnengaan. Ik hoop dat u dat goed vasthoudt. Het gaat niet over hemelse dingen, over het koninkrijk dat op aarde zal komen. En ik had het over gelovigen die door die grote verdrukking moeten. En dat ze ook in die dagen bijna geen eten hebben. En dan gaat in vervulling, dat geloof ik absoluut. Geef ons heden ons. En dan gaat in vervulling dat de Heer zal zorgen. Dat die gelovigen dan, omdat ze het nodig hebben, hun dagelijks brood zullen ontvangen. Het zijn prachtige, ik kan helaas niet verder op ingaan. En dat daar in dat gebed komt ook voor dat hij zijn werk zal doen in het, hoe staat het er ook alweer? Uw koninkrijk komen gelijk ook in de hemel, dat is vandaag, alzo ook op de aarde. En dat gaat hier in vervulling. Alzo ook op de aarde. Dat kwamen we al tegen vorig jaar in Efeze 1 vers 9 en 10. Weet u nog dat God erop uit is, dit is zijn wil, om in de volgende bedeling, die van de volheid der tijden, alles, dat is het dan, niet alleen de gemeente, maar nog iets, alles tot één te vergaderen. En dat is dat wat in de hemel is, vers 9 dacht ik, en of vers 10, en dat wat op de aarde is, dat gaat hij samenvoegen. Hij komt als koning op zijn troon over de ganse aarde. En wie zijn daar bij hem? De gemeente. Hè? Die is daar waar Christus ook komt. En ja, schrift leert dan dat wij met hem zullen heersen. Maar goed, ik ga verder. Maar, vers 24, maar het, die het ene talent ontvangen had, die kwam ook en die zei, Heer, ik kende u wel, dat gij een hard mens zijt, streng. Als u iets zegt, dan is het ook zo. En dat, daar zat die knecht een beetje mee. Dat God zijn plannen uitvoert en niet altijd naar onze wens. En dat gij maait waar gij niet gezaaid hebt en vergadert waar gij niet gestrooid hebt. En omdat ik bevreesd was, angst voor die Heer, angst. Angst van de mens is eigenlijk de angst voor de dood. Hè? Ja, daar heeft hij ons van verlost. Want wij komen niet in de dood. Ook al ben je gestorven. Weet je het nog uit de evangelie? Johannes evangelie. Is daar wat gaande?
Ja, dat is denk ik een schoonmaakstroep.
Oh. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan. En ja, weg van de goederen die de Heer hem had uitgedeeld. Ik heb het losgelaten. En ik heb uw talent verborgen in de aarde.
Nou, het is toch safe. Die man die speelde op safe, die was behoudend. Hè? Dus die dacht van...
Maar hij heeft er niks mee gedaan, hij heeft het niet gebruikt.
Maar stel dat hij het verloren zou hebben, dan zou hij inderdaad, zoals hier staat, het was een vrede heerser, die man.
Ja.
Dan zou hij veroordeeld worden. Dus hij dacht van, ja, maar misschien lukt het me helemaal niet.
Ja, maar dat is menselijk denken en daarom...
Nee, maar daarom, geestelijk, ik zie het wel geestelijk,
ja.
Daar is het heel anders.
Zie, gij hebt het de uwe, zegt die dienstknecht. Hier hebt u wat u mij toevertrouwd had. Maar het heeft niks gebracht voor die man.
Ik had ook alles kunnen verliezen. Ik heb nog één over. Ja, ik zit nu even...
Ja, nee, maar daar gaat het hier niet over.
Nee,
hij gaf het terug, hij zei hier... Nou, u hebt het uwe, ik heb het mijne gedaan.
Ja.
Maar wat heeft hij gedaan?
Niks.
Niks. Oké, dan zijn we eruit. Hij gaf zijn autoriteit als gelovige op. En dat moeten wij never nooit doen. Ook wij niet vandaag. Onze autoriteit ligt in het woord van God. Het woord zegt ons wat de Heer in ons doet. En dat is onze autoriteit geworden. Ja, niet in deze wereld, maar binnen Gods plan als gelovige. Ik was iemand met een verleden, maar ik ben iemand met een
toekomst.
Maar zijn Heer zeide tot hem, gij boze, negatieve uitdrukking, en luie, negatieve uitdrukking. Hij had het moeten gaan gebruiken, ook dat ene pond, toch? Ja, dat is de uitdrukking. Die heb ik ergens nog hierin verwerkt. Dat is de uitdrukking. Zeker in die dagen. Handel met mijn goederen, mijn woord en wat ik je aan gave geef. Handel daarmee. Nu ook zo hoor, maar anders. Want het kan ons niet meer afgenomen worden, want eeuwig leven heeft alleen maar een begin. En bij ons gaat het om, er kan wel iets afgenomen worden, maar dat is loon. Als je niets doet met wat de Heer je gegeven heeft, dan ben je wel behouden, de geest is dan wel behouden, maar dan sta je straks naakt voor hem. En dan kun je ook niet zeggen, die komt niet in het koninkrijk, want daar was je al. Het is een ander beginsel wat vandaag is. Wij zijn het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde binnengegaan. Geestelijk, het hemelse koninkrijk. Daar is hij onze koning, daar is hij onze hoge priester. En dat verschil zouden wij begrijpen. Wij zijn een koninklijk priesterschap. Niet dat zullen we worden. Ja, het woord zegt, dat ben je al, Openbaring 1 vers 6, onder andere. Een andere volk waar God mee aan het werk ging. Waarin Jood en Heiden zijn, hè? Gelovigen. Gij boze en luie dienstknecht, gij wist dat ik maai waar ik niet gezaaid heb en vandaar vergader waar ik niet gestrooid heb, dan had je toch mijn goederen, geld, aan de wisselaren kunnen gegeven hebben. Ergens anders, bij de maagden wordt het genoemd, aan de verkopers, weet je nog? Degene die het woord kunnen brengen van hoe, wat kan ik het beste doen? Advies vragen aan iemand die de autoriteit vast heeft gehouden. Als de vijf dwaze maagden ervoor gezorgd hadden dat ze naar de, wat was het, verkoper, zei ik? Ja, waren gegaan om olie in hun lampen te doen, dan was die dag niet gekomen dat ze, hé, we hebben geen olie in de lamp. Toch? Nou, en hier wordt het genoemd de wisselaren. De verkopers in 25:9. En ik komende, zegt de Heer, dan zou ik het wedergenomen hebben met rente. Ja, het zijn aardse termen die hier genoemd worden. Maar ze hebben een, dan was er vrucht geweest voor de Heer. Als hij naar de Heer was gegaan en gezegd, Heer, ik kan, hoe moeten we dit, hoe moet ik deze weg gaan, hoe moet ik dit oplossen? Had de Heer hem advies gegeven. Vrucht was er dan gekomen, maar die was er hier niet. Neem dan van hem het talent weg. Dat wat hij ontvangen had, wordt hem afgenomen. Ernstige zaak hoor, dat kan vandaag niet bij ons. Ons kan wel loon worden afgenomen, toch? In mindering gebracht straks. Maar niet het eeuwige leven. Dat is het unieke van de gemeente vandaag. Ik hoop dat u dat goed begrijpt. En dat is het verschil met vandaag, de bedeling van de genade en de komende bedeling. Terwijl over de volkeren de grote verdrukking heerst. Neem het van hem weg en geef het aan degene die de 10 talenten had. Hé, dat is opmerkelijk, hè? Die 10 talenten had, die had er dubbele verworven met de goederen van de Heer en die dagen. En de Heer zegt, nou, dat ene waar niks, wat geen vrucht heeft gedragen, dat neem ik van die persoon dan weg en ik geef het aan degene die de 10 talenten terug erbij gewonnen had. Want een ieder die heeft, zal gegeven worden. Als je het nieuwe leven vast hebt, hè, vandaag en ook straks, dan word je nog meer gegeven. De Heer zorgt dat er altijd voedsel. Wij eten van zijn tafel, dacht ik vanmiddag aan. Want hij is het brood des levens, vandaag en ook in die periode. Hij is dat levende water waarvan de Heer ooit zei tegen die Samaritaanse vrouw, als je van dit water drinkt, zul je nooit meer dorst. En ik dacht hardop, nee Heer, dank u wel. Wat dat betreft heb ik geen dorst meer. Want ik mag drinken Maar water des levens, om niet. Allemaal bijbelteksten schieten je dan te binnen. Dat is genade. En wij zeker in Nederland, hè, waar onze bedoeder het ook al over had. En ieder die heeft, die zal gegeven worden. Een principe dat God hanteert. En hij zal overvloedig hebben. Kunnen wij ook zeggen, Heer, wat de geestelijke waarheden betreft, ben ik rijk gezegend met alle geestelijke onzichtbare zegeningen in de hemel. Nog niet op aarde. Hoewel, de laatste tijd zit ik een beetje te rommelen met een nieuwe woning en zo. Een huisje huren en zo'n huisje, boompje, beestje. Het zijn aardse dingen. En zelfs daarin merk ik dat hij zegent. Want wie heeft, zal gegeven worden. Ook in de aardse omstandigheden. Dus vandaag zo, is ook dan zo. En wie niet heeft, die het afwijst, in die dagen, daar gaat het over, dat moet ik vasthouden, ik vergelijk het steeds met nu. Als je nu vandaag niets hebt, wat heb je dan? Niets. Gewoon nuchter het woord toepassen. Ik zal sterven en daarmee, dan houdt het op, hè, zegt de wereld. Ik ga dood en dan houdt het op. En dan, nou, vandaag leef ik en ik haal eruit wat erin zit. Zeer arm principe. Gelovigen hebben natuurlijk veel meer. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, namelijk een poosje aards leven, ook in die dagen, dat wordt van hem afgenomen. Hij zal sterven, omkomen. En waar zal hij dus in die dagen niet ingaan? In het koninkrijk, dat moeten we vasthouden. En dat staat er dan ook. En werp de onnutte dienstknecht. Hij wilde absoluut niet. Hij werd onnut in de dienst van de Heer. Werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Harde woorden voor die dagen. Want de Heer zegt niet tegen ons, ik werp je uit in de buitenste duisternis, want wij zijn juist in het licht van het koninkrijk gesteld. Dat kan niet meer. Dat is nou genade. Dat de Heer zegt, ja, je leeft in een bedeling waarin ik de rijkdom van mijn genade uitgiet over een ieder die gelooft. En we hebben geloofd en langzamerhand laat de Heer ons weten, weet je wel wat je allemaal ontvangen hebt? Weet je wel wat een rijkdom van genade er in jou plaatsvindt? Weet je wel welke goederen ik jou toevertrouwd heb? Verantwoordelijkheid, hoor, hebben wij van de Heer gekregen. Die goederen geeft hij. Zijn zegeningen, zijn woord, zijn plan der eeuwen. En het is aan ons om het te onderzoeken. Je kan loon verliezen, maar nogmaals, en daar wil ik echt de nadruk op leggen, ook vanavond, je eeuwige leven kun je niet verliezen. Want dan zou het geen eeuwig leven meer heten. Er zijn veel gelovigen die daar angst over hebben als het donker wordt. Ben ik wel behouden? Zal ik wel de dood niet zien? Zo, hè? Men twijfelt aan de goederen die de Heer ons heeft toevertrouwd. Niet doen. De duivel wederstaan met het woord van God. De Heer heeft gezegd, wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. En het zal de dood niet zien. Dat geldt voor ons vandaag.
Als het beproeving komt, hè?
Sorry?
Als het beproeving komt. Ziekte?
Ja, ook dan. Juist dan zouden wij... Wij worden soms door ziekte, ik weet niet hoe u het hebt, maar mijn lichamelijke krachten nemen af. En ik heb wat afwijkingen aan mijn organen, zal ik maar zeggen. En dat vind je heel erg, dat wil je helemaal niet, want je wil doorgaan. En je komt op een punt door bij het ouder worden, je uiterlijke mens vervalt. Dat moeten wij accepteren. Of je nou soms jong bent zelfs, of soms oud. Je uiterlijke mens, wat we zien, de buitenkant, dat vervalt, dat verliest aan kracht. Door ziekte, door ouderdom. Door genetische problemen. Maar onze nieuwe mens, het uiterlijke, de oude mens, vervalt, neemt af. Je wordt kleiner en zo. En er komen ziekten. Maar de nieuwe mens, 2 Korinthe 4 is dit, wordt van dag tot dag
vernieuwd.
Het leven van Christus in mij en in u. Dat kan nog steeds groeien. Dat kan toenemen. Dat wordt vernieuwd. Dat wil hij doen. En staan wij het ook toe dat hij het doet, hè? Hoe kan het vernieuwd worden dat het woord open gaat en dat ik zijn plan der eeuwen leer kennen? Ik hoef niet elk detail te weten. Maar dat je die kapstok hebt. He? Ik heb een jekje aan de kapstok, om het even praktisch te maken. En dan heb ik die grijze jas daar nu in deze tijd hangen. En dan nu tegenwoordig even dit, omdat dat wat luchtiger is. En dan heb ik op volgorde. Ik weet precies, want ik kan het in de nacht vinden, zal ik maar zeggen. Omdat ik maar alleen ben, ken ik mijn kapstok. Maar zo is het ook in het praktische leven. Wanneer is de opname van de gemeente? En wat zijn Gods beloften in verband daarmee? Wanneer zal hij Israël herstellen? En wat zijn Gods beloften in verband daarmee? En wanneer komt het koninkrijk op aarde, de 1000 jaren, waarin Satan gebonden zal worden? Ja, dat wordt ons uitvoerig verteld, maar dat kunnen wij in een paar bijbelstudies allemaal niet laten zien. Maar de schrift spreekt erover. En ik zou het echt waarderen als u mij ook toevertrouwt dat ik dat niet zomaar allemaal zeg, hè. Die studies die wij met elkaar gedaan hebben, waar ik de verantwoordelijkheid had om het door te mogen geven, daar heb ik echt ernstig onderzocht. Want die verantwoordelijkheid om het woord door te geven drukt zo zwaar op je, dat je nog niet zou durven om het zelf te bepalen. Van ik voel dit of ik... ervaar dit. Want de mens kan zoveel voelen. De oude mens, hè. Zodat je het verward met wat God wil vernieuwen in je denken. Oppassen daarmee. Ik moet dus even stoppen voor de pauze. En dan gaan we naar de ponden. Maar ik wil even dan snel lezen vers 31. Vers 1, want de ponden gaat over ons, niet over die periode. Dat wil ik u alvast verklappen. En wanneer de Zoon des Mensen zal komen in zijn, wat? In zijn heerlijkheid, namelijk in zijn koninkrijk op aarde. Daar is de koning. Alle volkeren hebben het evangelie gehoord. Wie niet wilde is omgekomen. Denk aan de dagen van Noach. De anderen gingen de ark in. Mogen de ark in. Gaan het koninkrijk in. Ja, het is allemaal zo logisch met elkaar verbonden. Wanneer de Zoon des Mensen, de Zoon van Adam. Degene die alle rechten heeft. Wanneer die zal komen in zijn koninkrijk, mag je echt invullen. En wie komen er dan met hem? Alle heilige boodschappers. Want die horen bij dat hoofd omdat ze zijn lichaam zijn. En als hij daar straks op de troon zit, over heel de aarde zal hij koning zijn. Staat allemaal ook in de Openbaring. Dan komen wij met hem. En wij zullen met hem heersen. Denk niet dat het bij de opname afgelopen is en dat je altijd op een wolkje zit of zo, hè? Nee, het is niet saai voor ons. De Heer heeft nog een taak te doen, aan ons te geven. En al de heilige engelen met hem, alle gelovigen uit deze bedeling. En degene die in die bedeling tot geloof komen, die mogen zijn koninkrijk binnen. Prachtig. Ik vind Gods plan zo rijk en diep en hoog. Hij staat het niet ergens in Efeze. Dat wij zouden verstaan de hoogte en de breedte en de diepte van zijn genade. Staat er zoiets? Nou, ik weet niet. Efeze 4 dacht ik. Maar dat is mooi, hè. Dat er is zoveel meer dan alleen nu. En dan staat er, dan zal, als hij komt in zijn heerlijkheid, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Op aarde, hoor. Waaraan kun je dat zien? Aan het volgende vers. Gewoon doorlezen, hè. We studeren. En wie zullen dan voor hem verschijnen? De gemeente is met hem. Die is al aan hem verschenen bij de opname, weet je wel. Maar wie zullen in die dagen voor die troon verschijnen? Daar staat het. Geen individuen meer die tot geloof komen, maar volkeren die bereikt zijn met het evangelie. Door die dienstknechten van de Heer. De 144.000 bijvoorbeeld. En wie daar tot geloof is gekomen, ja, dat vinden we dan, hè. Ze zullen vergaderd worden als een kudde eigenlijk. En dan zal hij de bokken van de schapen of de schapen van de bokken scheiden. Schapen zijn dan gelovigen en bokken zijn ongelovigen. Schapen aan zijn rechterhand, altijd de rechterhand Gods. Het recht van God. En de bokken aan zijn linkerhand. Die gaan het koninkrijk namelijk niet binnen. Nou, dan gaan we even pauzeren. Ik hoop dat u begrijpt dat de gelijkenis over de talenten gaat. Over de 33 jaren periode. Waarin God zijn werk zal volvoeren. En als we straks na de pauze naar de bonden gaan, daar zijn veel dezelfde principes, maar heel belangrijke verschillen, omdat ze gaan over onze dagen. Ik zal het u straks, mag ik het u vertellen. We gaan naar Lucas 19, de gelijkenis van de ponden, vanaf vers 11. Maar ik wil even dat stukje daarvoor lezen, want dit staat ook, die gelijkenis van de ponden staat ook in een andere achtergrond, hè. Andere context heet dat dan.
Lucas, begrijp je?
Lucas, 19. De gelijkenis van de ponden begint bij vers 11 en daarvoor vinden wij een geschiedenis waaruit je ook de conclusie kunt trekken. In welke tijd dit speelt. Daar komt de Heer binnen via Jericho. Daar kan ik zo een hele avond over praten. Jericho ligt in het diepste punt. Menselijke, de zondaar. Daar lag die man die aan de kant van de weg. Weet je nog waar die Samaritaan bij stil hield? Ja, dat was ik.
Ik weet niet waar het begint.
Ja, ik zit even te kijken.
Ik lag daar langs de kant van de weg. Dat wil ik benadrukken. Hardop. En hij heeft mij verzorgd. En mij gebracht in de herberg.
Dank
je wel. Hemelse koninkrijk. En mij alles gegeven wat ik nodig had.
Dat heeft ze niet hoor.
Kunt u het niet vinden?
Nee, Lucas 19.
Hij zoekt de...
Hij weet alleen van de ponden.
Hij weet niet waar het begint. Dus
nou,
het...
daar staat...
Verzonnen.
Ik ben eventjes dat 19 vers 1 nu aan het lezen. U hebt gelijk. Sorry. Jericho staat voor deze wereld. Daar komt de Heer Jezus en die vindt een wilde vijgenboom. Daar hebben wij het over gehad. Nu moet u ongeveer iets... Moet er in uw hersenen iets... Want wanneer werd die vijgenboom verdord toen de Heer in Jeruzalem binnenkwam? En hij vervloekte die vijgenboom, weet u nog?
Ja.
En hij verdorde
terstond.
En dat, ja, en daar zijn andere gelovigen het niet mee eens, maar de schrift leert dat. Het Joodse volk wees hem toen, 2000 jaar geleden, af. En de Heer gaf daar blijk van... Toen hij de vijgenboom, die staat namelijk voor de staat Israël, de staat, moet je onthouden dat soort gegevens. En de Heer vervloekte die vijgenboom, want die staat toen wilde hem niet. Wij willen niet dat deze
koning over ons wordt.
En dat was... Voor zijn kruisiging, maar dat heeft men ook geroepen na de opstanding. Want toen wees men hem als volk ook af. Lees Handelingen. Ja, ik kan het allemaal niet naartoe gaan. Ik zou het graag doen. Dus ik ben inderdaad kort van stof. Maar u moet bepaalde dingen vast proberen te houden. En als u het niet kan, moet u het opschrijven. En daar ziet de Heer bij die vijgenboom een wilde, let op, er was een wilde vijgenboom. Persoonlijk denk ik dat die staat voor de 10 stammen in de verstrooiing. Dan mag u mee doen wat u wil, ik ga er niet op in. Een wilde vijgenboom vindt de Heer, daar zit namelijk wel blad aan, maar geen vrucht. En... Zacchaeus was een klein persoon, die gaf, vind ik leuk, wij zijn van nature allemaal niks, hè, kleine persoontjes, klein. Was een klein persoon, vers 3 en dan vers 4, en hij liep vooruit, want hij dacht, oh ja, ik kom door die, kan me, omdat ik zo klein ben, moet ik wel maken dat ik vooraan kom. Ik vind dat leuk hoor.
Ja.
Toch?
Ja.
De Bijbel heeft ook humor hoor. En hij klom in die vijgenboom. Hij denkt, nou, dan ben ik wel groter en dan kan ik het overzien. Maar daar beeldt natuurlijk iets uit. Hij staat als type voor die 10 stammen in de wereld. Verborgen. Hij klimt, hij verbergt zich, maakt zich één met die vijgenboom. Die wilde vijgenboom. Opdat hij hem mocht zien... Want hij, de Heer namelijk, zou langs die weg voorbij gaan. Hoe wist Zacchaeus dat? Hij wist het. Doet er niet toe hoe. Hij wist, hier komt de Heer langs. Ik klim in die boom.
Ik kan niet missen.
En ik zal hem zien. Er was iets in zijn hart wat verlangde naar deze Jezus. En als Jezus aan die plaats kwam... Keek hij op. Waarom keek hij op? Want Zacchaeus was niet te zien hoor. Die verborg zich tussen de bladeren. En je ziet zijn hoofdje als het ware. Gluren, zijn ogen. En de Heer kijkt op. Want hij begint. Hè? Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daar zat er een in die boom. En hij zag, en Jezus aan die plaats kwam opwaarziende, zag hij Zacchaeus. De Heer neemt hem waar. Elk hart wat open staat voor de Heer, ziet hij. En hij zeide tot hem, Zacchaeus. Hij kende zijn naam. Haast je, wacht niet te lang, want ik ben zo voorbij. Ja, je kan het woord horen en als je niet reageert, komt het dan nog een keer langs. Of ik heb hier iets over gehoord, ik wil daar meer over weten. Bij wie kan ik terecht? Zacchaeus, haast je. Ik vul altijd mijn eigen naam in bij dit soort dingen. Chris, haast je. En kom af. Je eigen gezochte verberging kan je niet helpen. Je moet afkomen aan de voeten van mijn heiland. Lied 16 in de bundel. Waar ik zijn woord horen mag. Of Maria, weet je nog? Die aan de voeten van de Heer zat en Martha die riep, ja, zij zit maar lekker daar te luisteren. En ik moet alles, maar dat wilde Martha zelf hoor. Maar de Heer zegt, Maria heeft het goede deel gekozen. En als ik te druk ben met aardse dingen, wat komt gewoon voor in iemands leven, ook bij een gelovige, dan zeg ik hardop, dat kan ik doen omdat ik alleen ben. Martha, Martha.
Leg de bezem
neer. Leg die bezem neer. Al dat werken. En dan word ik een Maria. Zo genaamd. Dat is het praktische leven van een gelovige. We komen onszelf soms tegen. En dat moeten we niet tegenspreken, maar erkennen. En ik moet heden, nu. In jouw huis zijn. Bij jou. De Heer maakt het heel persoonlijk. En hij haastte zich. Zie je klauteren, dat kleine mannetje, die boom uit? En hij haastte zich en kwam af. En hij ontving hem met blijdschap. Toen de Heer Jezus met mijn hart kwam wonen, kende ik hem nog niet. Maar ik wist, hij is degene die mij zalig kan maken. En dat vervulde me met blijdschap. En die blijdschap zorgde ervoor dat ik zijn woord persoonlijk wilde leren kennen. Niet alleen maar uit de boeken, want die zei dit en die zei dat. Maar uit het woord zelf. Daar spreekt de Heer persoonlijk met mij. En alle die het zagen... Zie je het om je heen? Allemaal murmureren. Typisch Joods, maar dat doen wij ook wel, hè? Van nature, de oude mens. Murmureren, nou. Hij is tot een zondige man ingegaan. Joodse volk die hem zelf afwees in die dagen. Hij is tot een zondaar ingegaan om te herbergen. Maar daar was hij voor gekomen. Toch. Staat iets verderop om te zoeken en zalig te maken, niet wat behouden was, wat verloren was. En ik was verloren en u was verloren en hij kwam in ons wonen.
Ja. Hij kwam bij ons.
Heb je een liedje?
Ja. Hij kwam bij ons heel gewoon.
Oh ja, ja. Er zijn veel liederen over. En Zacchaeus die zegt, nou ja... Ja, dus die murmurerende groep zegt dan... Hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Om onderdak te vinden. Ja, ze zien het precies verkeerd om mij. Want de Heer herbergde Zacchaeus. Ja... Kleine woordjes die je zomaar ineens waar licht op valt. En Zacchaeus stond en hij zeide tot de Heer. Zie, de helft van mijn goederen, Heer, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat vergeld ik vierdubbel weder. En het lijkt alsof hij dat gedaan heeft. Maar in de grondtekst vind je dat hij dat gaat doen. Hij wil een eerlijke weg gaan. En Jezus zeide tot hem, heden, op hetzelfde moment. Niet als je pas heel ver bent met bijbelstudie. Niet als je bijbelstudie mag geven. Daar gaat het helemaal niet om. Heden. Zodra de Heer binnen mag, is aan dit huis zaligheid geschied. Omdat ook deze, zeg Jezus dus, een zoon van Abraham is. En Galaten 3 zegt aan het eind, een ieder die met Christus bekleed is, is een zoon van Abraham. Abraham is de vader der gelovigen. Mooi hè, zo kun je dat ook uitbouwen tot een bijbelstudie, bedoel ik maar. En als zij dat hoorden, de menigte, voegde de Heer er nog een gelijkenis bij. Bij die geschiedenis, hè. En hij zei een gelijkenis omdat hij nabij Jeruzalem was. Het gaat niet over de wereld. Het gaat over uw stad en uw volk. Nog steeds komen we weer terug bij een bekende uitdrukking. Nu gaat hij een gelijkenis vertellen in verband met het feit dat het was bijna de 69ste week, hebben we het ook over gehad, dat de Heer zei, och, of gij ook op deze uw dag verstond wat tot uw vrede dient, maar gij hebt niet gewild. Wie wilde er wel? De Heer. Maar het volk, als volk, wilde hem niet. Wel de enkeling, maar als volk wees men hem af. Ook na zijn opstanding trouwens, dat heb ik al gezegd. En dan vertelt de Heer de geschiedenis, en wat ik nu net aanhaal, dat staat in vers 41, hè. Dan weent hij over de stad en hij zegt wat er gaat gebeuren. Het is de 69ste week en daar heb de ponden vindt niet plaats in de 69ste week. Weet je nog? Want hier begint de 70ste. Heb je het nog op orde?
Ja.
En de 69ste week was 2000 jaar geleden. Toen de Heer zei, och, of je ook op deze uw dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar ze verstonden het niet en ze wilden het niet. En toen zei de Heer, nou dan gaat het naar een ander. En dat kwam dus. En dan gaat Handelingen 15 in vervulling. Dat de Heer vandaag een volk voor zijn naam verzamelt uit. Uit alle volken. Jood en heiden, gelovigen. En dat hij na deze, als het daarmee gedaan is, bij de opname, dat hij daarna, wat zou hij dan daarna gaan doen? De vervallenheid van David herstellen. Die vijgenboom die zou weer gaan uitbotten. Matthäus 24. Ja, ik val in herhaling, maar ik wil zo graag dat u het begrijpt. En ik weet waar die knelpunten zitten van, oh, nou wordt het me iets te verwarrend. En dat is niet vreemd, dat ken ik dus ook. En daarom ben ik door blijven gaan met voeding tot me te nemen. Ik wilde het op een rijtje hebben. Wij zeggen van iemand die dingen niet begrijpt, nou heeft het niet op een rij, hè, kinderen. En dat is geestelijk ook. Heer, ik heb het nog niet op de rij, dat heb ik vaak gezegd. Ik wil het zo graag helemaal doorzien, uw plan. Ja, en kom je ook mensen tegen die je daar zicht op geven. Ja, dat is, heb ik misschien denk ik wel verteld vorig jaar, dat ik wel eens geroepen heb, eenzaam op een zolder. Heel huilend en emotioneel, maar oprecht. Dat ik uitgeroepen heb, Heer, ik wil de waarheid, er moet meer zijn. Dat bleek ook. En ik riep, leid mij in uw waarheid. Ja. En dan doet hij dat. 14 dagen later kom ik iemand tegen waarvan ik wist, die kent de waarheid. Die laat verborgenheden zien. Ja, ik weet de plaats nog en het huis nog, datum niet meer, maar dat doet er niet toe. De Heer vertelt een gelijkenis van de 10 ponden in die situatie. En let op de verschillen. Kent u die uitdrukking? Hij voegde er een gelijkenis bij toen hij vlakbij, niet in, toen hij vlakbij Jeruzalem was, buiten het land. Dat is een uitbeelding van diepere dingen hoor. En omdat zij, Joodse volk, hè, zij, goed onderscheiden. En omdat zij meenden, menselijke gedachten, hij zal wel dit en hij zal wel dat. Omdat zij meenden, wat meenden zij dan? Dat het koninkrijk van God, wanneer openbaar zou worden? Goed lezen. Niet naar mij kijken, maar in uw Bijbel. Hè? Zij meenden dat het koninkrijk van God terstond openbaar zou worden. Waar openbaar? Op aarde. Vasthouden waar we het over hebben. Ik kan het wel 100 keer zeggen nu, hè. En hij zeide, een zeker welgeboren man. Nou gaat de Heer spreken over het moment vanaf zijn opstanding en zijn hemels koninkrijk wat hij ontving. Een welgeboren man. Die reisde in een vergelegen land. Welk land zou dat zijn? Ja. Hij voert een hemel. Om een werk te doen. Voor wie?
Voor de geloven.
Voor zichzelf. Niet in de eerste plaats voor ons. Opletten. Voor zichzelf wilde hij een volk verzamelen voor zijn naam. Handelingen 15. Hij wilde een koninkrijk ontvangen. En ontving hij dat toen? Ja, dat hemelse verborgen koninkrijk. Opletten, hè. En dan zou hij wederkeren. Ja, dat hebben we ook met elkaar besproken. En hij roept 10 knechten. 10 dienstknechten. Hè? Nadat hij dat koninkrijk geopend heeft in de hemel. Hè? Daar gaat het over. Nou moet ik af en toe even spieken. Want ik had wat leuke dingen opgeschreven die ik me herinnerde. Ja, over die 10... Dat is een belangrijk gegeven. 10 heeft betrekking op het spreken van God. Dat is het belangrijkste. En 10 spreekt ook van de wet. Dat is leuk hoor. 2 keer 5. Hè? Wat 1 wordt, doen wij ook. Waarom vouwt een mens zijn handen als hij gaat bidden? Dan maakt hij 2 vijven, 1 10. Ja. Afhankelijkheid van de Heer. Wie dat ooit ingesteld heeft, je vindt het niet in de Bijbel. In de Bijbel staat met opheffing van handen. Nou ja, maar het is hetzelfde, het beeld hetzelfde uit. Wij zijn hier in Nederland gewend om onze handen samen te voegen. Beelden uit, dit vertrouwen op het woord. Ja, ik vind het een mooi beeld. In Genesis 1 spreekt de Heer 10 keer, daar zij. Of Genesis 1. 10 keer. En zo vind je vele voorbeelden in de Bijbel over de 10. Maar hier geeft de Heer, en dan moeten we even goed opletten. Hij roept 10 dienstknechten. Dienstknechten die het woord zouden verkondigen, want ze dienen immers zijn gelovigen. En hij gaf hun 10 ponden. Wat is het verschil met de talenten? De een kreeg 10, de ander 5 en de ander 2. Hoe was het tot volgorde? Doet er niet toe. Verschillend. Maar hier krijgt men hetzelfde. Allemaal. Vers 13. Hij gaf hun 10 ponden. Allemaal gelijk. Wat gaf hij dus eeuwig leven aan allemaal? Aan die elke dienstknecht. Eeuwig leven.
Dan kunnen ze dienst
bereiken
10 konden. De dienst kan pas beginnen als er 10 mensen zijn.
Ja, ook. Dat is een Joods principe. Dat klopt. Ja. 10, daar kun je nog veel aan toevoegen, ja, de 10. Maar ik wil graag verder. Geroepen hebben zijn 10 dienstknechten. Gaf hij hun 10 ponden en zei tot hen, doe handel totdat ik kom. Dat is het woord wat straks al aangehaald werd. En dat zegt hij hier ook tegen ons vandaag, want het gaat over onze bedeling. Hij vertrouwt ons zijn goederen toe. En we hebben allemaal evenveel ontvangen. Namelijk, nieuw leven, genade, hoe weet het noemen, eeuwig leven. Allemaal, wie tot Christus komt, hè.
Is dat ook het woord?
Sorry?
Is dat ook het woord?
Wat?
Een bond?
Ja, daar kun je ook weer een aparte studie over geven. Over de bonden. Ja. Hij vertrouwt het hun toe. En dus, wat vertrouwt de Heer ons toe? Zijn woord. En daar zouden wij vanuit leven. Doet handel totdat ik kom. En zijn burgers. De wereld. In duisternis. Wij willen hem niet. En zijn burgers haten hem. En zonden hem gezanten na. Nou, dan moet je even nadenken. Want wat gebeurde in die dagen in Judea, toen de Heer naar de hemel vertrok? Toen kwamen er gezanten uit het Joodse volk die tot geloof waren gekomen. Stefanus, bijvoorbeeld, toch? Van Jacobus is het ook bekend. Die stierven de dood, de marteldood, omdat ze Christus verkondigden. Paulus, als Saulus nog, vervolgde de gemeente in beginsel, waar hij zijn hele leven heen ervan heeft gehad. Want hij zegt, ik ben de grootste onder de zondaren, want ik heb de gemeente van Christus vervolgd.
Is dat het doorn in het vlees?
Zou kunnen, ja. Dat hem dat kwelde, ja. Dat is een mooie gedachte trouwens. En zijn burgers haten hem. Die koning, hè, die dat hemelse koninkrijk verworven had. En ze zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze koning over ons is. Wordt, of is. Ze wilden niet. Hoe dikwijls heb ik u willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Dat was bij het Joodse volk zo. Daarom ging het naar de heidenen. En de meeste heidenen willen het ook niet vandaag, toch? Het is altijd een minderheid geweest waarin de Heer zijn goederen kon toevertrouwen. Het is een hele eer, hoor, dat een christen mag weten, de Heer vertrouwt mij zijn goederen toe. Daar ligt de menselijke verantwoordelijkheid. Wij willen niet dat deze koning over ons zijn. En het geschiedde toen hij wederkwam. En wanneer verschijnt hij in de lucht? Bij de opname van de gemeente. Niet op aarde, dat staat hier ook niet. Toen hij wederkwam, dan worden wij opgenomen en moeten wij waarschijnlijk voor de rechterstoel, niet voor de witte troon, hè, dat is veel later, ook niet de troon van David op aarde, maar toen bij de opname verschijnen wij voor de Heer in een opstandingslichaam voor de rechterstoel. En daar gaat verbrand worden alles wat ons hier in de weg heeft gestaan.
Want de Bijbel was ook de dag van Christus?
Juist, dankjewel. De dag van Christus is die dag dat de gemeente wordt opgenomen en wij verschijnen in een opstandingslichaam voor de rechterstoel van Christus. En Goddank zal alle, hoe heet dat in 1 Korinthe 3? Goud en zilver blijft van waarde. Is vrucht en hout, hooi en stoppelen. Dankjewel, Wiegert. Verbrand. Dat zien wij dan ook, hè? Alles wat me hier in de weg heeft kunnen staan, dat verbrandt. Goddank. Ja. En wat blijft er dan over? Daar krijg ik gewoon rillingen van. Het werk Gods. Dat wat hij mij ooit toevertrouwd had. Toch? Zijn goederen. Ja. En er geschiedde toen hij wederkwam als hij het koninkrijk ontvangen had. Zie je, dat koninkrijk, dat hemelse, nog niet op aarde. Dat hij zeide dat die dienstknechten tot hem geroepen zouden worden voor de rechterstoel. Die hij het geld gegeven had, hè, die ponden. Opdat hij weten mocht wat een ieder met handelen gewonnen had. Wat heb je met mijn woord gedaan? Wat heb je met nieuwe leven, wat ik je gegeven heb, gedaan? Heeft het vrucht gedragen? En de eerste kwam en die zeide: Heer, zie je jezelf daar al staan voor de rechterstoel? Niet in het vlees, hè, maar in opstandingslichaam. En de een heeft meer dan de ander ontvangen, zal dan meer ontvangen, immers. De ene ster is helderder dan de andere ster, om nog eens even de voordienst aan te halen. Want je hebt verschillende sterren en verschillende zaden als het over opstanding gaat. En de eerste kwam en hij zei: de Heer, uw pond heeft 10 ponden daartoe gewonnen. En hij zeide tot hem: wel gedaan, gij goede dienstknecht. Dewijl gij in het minste getrouw bent, zijt geweest. Namelijk, vertrouwen op het woord van God en niet op je oude ik, je eigen leven. Maar op je nieuwe leven bouwt. Zo geef ik je macht, en dat is het woord heerschappij. Janneke, dat is leuk voor die vraag van onlangs die wij samen uitgezocht hebben. Zo geef ik je heerschappij. Waarover? Oh, 10 steden. Waarom steden? Wij zouden in de toekomst met hem terugkeren en wij zouden heersen met hem. En wij zouden heersen over wat? Nou ja. De een krijgt zoveel steden en de ander zoveel naar vermogen. Dus niet denken, oh, als ik er maar 2 krijg. Niet denken, hè. Als je 2 steden zou of 2 ponden erbij wint. Niet denken, oh, maar hij heeft er zoveel en ik zoveel. Niet denken. Dus naar je vermogen geeft de Heer. En zul je ook in de toekomst ontvangen. Ik heb wel eens gezegd, je kan een groot bierglas nemen en een klein borrelglaasje. En als ze allebei helemaal gevuld zijn, dan zijn ze allebei
vol.
Ja. Ja, een mooi voorbeeld. En hier, en sommige gelovigen hebben een minderwaardigheidscomplex als gelovigen. En dat is, dat komt vanuit je vlees, je oude mens. Je hebt een minderwaardigheidsgevoel. Maar wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is
voorbij.
We kennen het, hè? We moeten onszelf daarin oefenen. Heer, al ben ik maar een klein glaasje, Ik wil vol zijn. Van, geef mij dat vermogen dat het vol zal zijn. En dan loopt het over. Hè? Als het vol is, loopt het over. Dus niet naar elkaar gaan kijken. Oh, die zal wel dit en oh, die zal wel dat. Nee. Of je nu een huisvrouw bent.
Ja.
Of een bijbelleraar. Want daar kijkt men dan altijd erg tegenop. Dat is ook wel een eervolle zaak hoor, als je dat mag doen. Maar het is een zware verantwoordelijkheid hoor, bijbelstudie geven.
Ja, ik moet eigenlijk denken aan een vraagje die keurig. Want hoe klein komt ook heel voor.
Ja, precies. Precies, ons gevoel, ons gemoed heeft daar ook mee te maken. Hè? Ja, dat is ook leuk. Nou, en de tweede kwam en zei de Heer, uw pond heeft 5 bijgewonnen. Die had er de helft minder. Nou, die zou wel minder interessant zijn, hè? Denken wij meteen naar het vlees. Maar de Heer geeft geen verwijten hier. Hij zei ook door deze. En gij, wees over 5 steden. Wat ik je toe heb kunnen vertrouwen, wat je kon verdragen, dat geef ik je. Niks, geen negatieve opmerking van, je had er toch ook 10 kunnen hebben. Helemaal niet, de Heer rekent niet naar onze principes. En een ander kwam en zei, Heer, zie hier uw pond, het welk ik in een zweetdoek gedaan heb. Ja, het was wel een pond, maar ik heb er niks mee gedaan. Ik heb het gewoon gelaten voor wat er was en gedacht, nou, komt tijd, komt raad. Ik zie wel, als het zover is met de opname, die uitdrukking hoor je vaak hoor. Dat zie ik dan wel. En och, ja, wat het eeuwige leven precies inhoudt, geen idee, maar ik denk niet dat ik dat hoef te weten. Ja, krachteloos, toch? Dat is niet de bedoeling van de gaven die, of de ponden die de Heer dan uitgedeeld heeft. Maar let op, deze man wordt niet veroordeeld. Dat werd die man met de talenten wel. We gaan doorlezen. Hij zegt, hier is uw pond, ik heb het in een zweetdoek weggelegd. Hij was gewoon bezig met aardse dingen. En aardse dingen brengen alleen maar ellende, toch? Dan zweet men wel van, maar het brengt niks, geen vrucht. Want ik vreesde u hetzelfde als met de talenten, omdat gij een straf mens zijt en gij neemt weg wat ge niet gelegd hebt en gemaaid, wat ge niet gezaaid hebt. Maar hij zeide tot hem, uit uw mond zal ik u oordelen. Datgene wat je spreekt, want het geloof is in het hart en je beleid met je mond. Uit uw eigen mond zal ik u oordelen. Of te oordelen, mag je ook zeggen. Want er kon geen oordeel des doods over deze mens. Maar de Heer noemt hem wel een boze dienstknecht. Hij was niet wijs namelijk. Hij had 1 pond gekregen, net als alle anderen. Hij heeft er niets mee gedaan. Gij wist dat ik een strafmens ben en nemende weg wat ik niet gelegd heb en mijne wat ik niet gezaaid heb. Waarom heb je dan mijn geld niet in de bank gegeven? Ja, ik denk, hoezo bank? Aan de Heer zelf gezegd, nou Heer, ik kan er niks mee. Ik kom niet verder. Had het met de Heer besproken, want hij geeft antwoord hoor, in zijn woord. Maar dat deed hij ook niet. Hij liet het voor wat het was. Had geen interesse in het evangelie verder. Als ik maar behouden ben, dat is mij genoeg. Dat is te kort door de bocht voor de Heer. En als ik dan komen zou, dan had ik het met woeker mogen eisen. En hij zeide tot degene die bij hem stonden, neem dat pond van hem weg En geef het aan degene die de 10 ponden heeft, net als bij de talenten. Herinner je je dat?
Ja.
Maar bij de talenten werd deze laatste man verwezen naar het oordeel, waar wening is enzovoort. En wat gebeurt hier? Hier wordt dat niet genoemd. Want het gaat over onze verdeling. Want je kan eeuwig leven niet meer vasthouden. En zij zeiden tot hem: Heer, maar hij heeft al 10 ponden, hè, die ene. En dan had hij er 10 bij gewonnen en dan kreeg hij ook nog dat ene pond van deze laatste. Dat is wel een beetje veel. Maar de Heer heeft veel te geven. Wilt u dat hieruit onthouden? Meer dan alleen, ik ben behouden. Ik. Als ik maar gered ben. Hij wil gediend worden. En ik wil, zouden wij allemaal zeggen, Heer, in al mijn eenvoud, ik wil u dienen. Hier ben ik. Dat geeft zo'n rust voor je eigen hart. En dat bouwt je zekerheid op in verband met het nieuwe leven wat de Heer toebedeeld heeft. Want ik zeg u dat een ieder die heeft, die nieuw leven heeft ontvangen, die zal nog meer gegeven worden. Want het zal vermeerderen, de vrucht zal toenemen. Maar van degene die niet heeft, staat niet dat hij in het oordeel komt. Hè? Let toch op, hoor hoe het hier staat. Van dien zal ook genomen wat hij heeft. En wat werd er van hem genomen? 1 pond. Ja. Er staat niet dat zijn eeuwig leven van hem werd afgenomen. Dat leert het nieuwe verbond niet. 1 Korinthe 3 zegt ook: de houthooi en stoppelen zal verbranden opdat zijn geest behouden worden. Dat is bij de rechterstoel. Je kan verliezen, je kan naakt staan, maar dat staat in verband met je loon, dat jij niets gedaan hebt met de goederen die de Heer je heeft toevertrouwd. En wij zitten hier vanavond in een zaaltje in het dorpshuis in Heerde. En de Heer heeft ons zijn goederen toevertrouwd. En wat nu, kun je dan misschien denken? Nou, zeg maar tegen de Heer. Heer, leer mij u te volgen. Leer mij van uw waarheid. Wat uw wil is. Geen mensen volgen. Geen mensen. Het moet bevestigd worden in dit woord van God. En niet naar je eigen emoties, want die misleiden je, hoor. Menselijke gevoelens moeten onderworpen worden aan Gods waarheid. Ik denk vaak, Chris, niet je eigen gevoelens. Dat is ook een beetje voor vrouwen, hoor, die hebben die neiging. Dat heb ik ook ervaren. Mannen zijn nuchterder daarin. Maar niet je eigen gevoelens boven het woord zetten. Onderzoek jezelf. Onderwerp je menselijke karakter, je oude natuur, aan Gods woord. En dan komt er vrucht uit voort. Want die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij heeft. Ik heb het uitgelegd. Aan werken, niet aan eeuwig leven. Dat hebben we allemaal evenveel ontvangen. Maar hoe het uitwerkt, dat verschilt. En dat heeft te maken met onze dienst, onze bereidheid. Vers 27 is heel belangrijk. Doch, maar, tegenstelling. Deze mijn vijanden. En dit wordt vaak verkeerd uitgelegd. Want wie waren ook alweer die vijanden? Ja. En dan zegt men, ja, dat is diegene die me de 1 pond niks gedaan heeft. Nee, maar dat staat hier helemaal niet. De vijanden, vers 14. En zijn burgers haten hem, mensen stonden hem. Die wilden niet dat hij koning zou zijn in hun leven. Dat zijn de vijanden hier, in deze gelijkenis. Niet die mensen die, waar het over gaat, hoeveel ponden zij hadden en wat ze bijdroegen. Nee, die vijanden waren die burgers van dat huis. Ik moet nu voorzichtig zijn. Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn, ongelovigen, ja, die komen onder de oordeel. Is dat oneerlijk van God? Nee, want hij heeft altijd opgeroepen dat men op grond van geloof wedergeboren zou worden, geest zou ontvangen, nieuw leven zou krijgen, gratis en voor niks. Want uit genade zijt ge behouden, toch? Uit het geloof. De Heer vraagt één ding en dat is geloof. Dat is het zalig worden. Het geloof is niet een gave van God. Het geloof kan een mens voor kiezen. Hij kan zeggen, ik geloof of ik geloof niet. Efeze 2 staat dat ergens, hè. Wat is dan de gave? Dat je zalig wordt. Niet, dat wordt allebei in één tekst genoemd. En dan vertaalt men, ja, het geloof is een gave. Nee, nee, dat staat daar niet. Het zalig worden, dat is de gave Gods. En een geloof is afhankelijk van de individuele mens die zegt, ik geloof, dan ontvang je zaligheid. Of die zegt, ik geloof niet, en dan ontvang je geen zaligheid. Zaligheid is dat je behouden wordt. Nou. Alle ongelovigen zullen omkomen. Ook van deze bedeling. Tenzij ze in de toekomst dan nog leven, als het evangelie gepredikt wordt voor een aards koninkrijk. Maar ik denk als je nu niet tot geloof komt in deze genadebedeling, dat het dan ook moeilijk wordt, hoor. In de grote verdrukking. Om dan de keuze te maken. Maar er worden keuzes gemaakt in die dagen. En ook vandaag kan iemand nog kiezen om de Heer Jezus Christus te aanvaarden. En dan wordt hij toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen.
Ik heb nog een vraag over die ponden. Want er zijn 10 personen die die ponden krijgen. Ja. Maar er worden met 3 benoemd. Hoe zit het met die andere 7 dan? Kun je wat, die ene keer je 10.
Nou.
En die andere 5 en die andere 1.
Ja.
Maar hoe zit het met die andere 7 personen dan?
Nou, dat komt hetzelfde. Want het is een gelijkenis. Maar ja, alle dingen worden ook niet genoemd. Hè. Het is gewoon de boodschap van, kijk, als je er, als je een pond hebt ontvangen vandaag, het woord van God, de zaligheid Gods. Hoe verloop je leven verder en wat doe je daarmee?
Ja, maar daar stond
ja, ik begrijp
die 7, die zijn de anderen dan de afvallen, die dus niet tot geloof gekomen zijn.
Nee, want wie een gelovige is behouden en is never nooit een afvallige vandaag. Ja, ik begrijp uw vraag wel hoor, want daaraan zie je hoe moeilijk het is om je dicht bij het woord te houden. Wat staat er? Over wanneer spreekt het? Over wie spreekt het? Maar als je behouden, als je gelovige bent, heb je een pond ontvangen. En sommigen worden hier dan genoemd. En dan wordt in de praktijk van het leven, wat doe je ermee? Dat is de hoofdvraag. Niet hoe zit het met die anderen, hoe zit het met mij? Wandel ik waardig?
Dat is juist, ja.
Ja, ik begrijp de vraag heel goed hoor. En het is ook best een leuke vraag, want daar kun je een hele boom op zetten, laat maar zeggen. Hè? Ja, het is gewoon zo. Sommige vragen zijn interessant, maar niet de moeite waard voor het plan Gods. Mag ik het zo zeggen? Vanavond, ik ga eindigen. De Heer heeft ons een pond gegeven. Eeuwig leven. En hij heeft gezegd, noem je eigen naam. Chris, doe handel. Totdat ik kom. In de lucht. En ik heb gezegd, ik weet niet hoe hier, maar hier ben ik. Leer mij te handelen naar uw woord. Heel simpel. Wij denken dat God veel eisend is, maar dat is helemaal niet waar. Want wij leven uit kan het wel uitschreeuwen. En niet een beetje. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Is dat niet een lied? Onverdiend. En toch geeft hij het mij. En niet, nou ja, het is vandaag de dag van de genade, dat is wel waar. Maar hij geeft mij uit de rijkdom van zijn genade. Dat is overvloedig. En terwijl ik faal en terwijl ik misstap doe, zegt de Heer niet uit mijn ogen, weg jij. Wat ik zou verdiend hebben dan, hè. Maar hij wijst mij op zijn genade. Volg mij. Accepteer die genade. Want indien wij zeggen dat wij zonder zonde zijn, dan... Johannes, dan liegen wij. En hoewel wij innerlijk een nieuwe schepping zijn, sjouw ik mijn oude mens nog mee. En die oude mens, die komt wanneer het moeilijk is. Ja, maar jij dit en jij doet dat en jij hebt zus ooit en vroeger dit. En... dat is je oude mens. Dat woord Gods, de kracht Gods, de zaligheid, het nieuwe leven. Een wedergeboren mens kan zeggen, wijk van mij. Satan, en hij zal van u
vliegen.
Ja, niet van, oh, nee, krachtig optreden. We hebben de macht gekregen om kinderen Gods te zijn. Heerschappij is dat. Wij heersen niet in deze wereld, maar wij weten dat het nieuwe leven absoluut en veilig is. Wilt u dat meenemen? Niemand kan daar aankomen, Satan ook niet. Dat wil hij wel doen via ons vlees, ons onrustig maken, opjutten. Staat niet toe. Net als de Heer Jezus. In de verzoeking, want dat was de vraag van die broeder, als het moeilijk wordt, als er ziekte komt. In de verzoeking, zei de Heer Jezus, er staat. En als ik zwak ben, kan ik zeggen, Heer, mijn lichaam neemt af, ik verlies aan kracht. Maar dank u voor het eeuwige leven, dat houdt never nooit op. Ook al moet ik dit lichaam, in dit lichaam, sterven. Want ik zal de dood niet zien. Ja, dat is. Je zal namelijk niet in het dodenrijk komen. Ik ben al over mijn tijd, maar nu kan ik door tot morgenochtend. Je zal niet in het dodenrijk komen. Is dat genade?
Oneindig groot.
En geloof je dat? Ja, Heer, u zegt het. Hoe kan ik tegenspreken? Ik zal niet in het dodenrijk komen, want ik ben een hemelburger, nu al. Ja, dat hebben we behandeld. Door deze dingen toch ernstig met elkaar te bespreken, krijgen we wel liefde voor het woord van God en voor zijn werk. Ik heb het niet verdiend, heren. Maar dank u wel. Zullen we hem daarvoor danken? Heer, ik dank u voor deze groep mensen die zo trouwens blijven komen. Dank dat er interesse is voor uw woord. Het waren moeilijke avonden soms. Maar u was daar. En Heere, u doet het werk in ons. Wij kunnen het niet in de ander doen. U moet dat doen. En dank u wel voor dat pond wat u ons toevertrouwd hebt. Dat wij handel mogen doen, Heere, tot die dag, de dag van Christus, die al genoemd is. Dat wij voor uw rechterstoel mogen verschijnen. Een volk uit heidenen en joden die de Heer Jezus heeft willen volgen en die vrucht zou voortbrengen voor u. En als wij dan straks verantwoording zullen afleggen in een opstandingslichaam bij u, dan zult u niet zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Maar u zult zeggen, ontvang het koninkrijk, de eeuwige toestand, deel van het lichaam van Christus. Maar wij zullen niet afgewezen worden. Dat is, hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dank u dat u ons gevonden hebt, Heer. Dat u mij hebt gevonden. Toen ik langs de kant van de weg lag in Jericho, diepste punt van de aarde. Dank u dat u mij verzorgde sinds ik u mocht volgen. Heer, bij allemaal bedoel ik eigenlijk. Dank voor deze broeders en zusters, zodat u hen zegenen en beschermen en bewaren en vooral ook onderwijzen door uw geest en uw woord, dat wij mogen opgroeien tot zonen, dat we geen kinderen zouden blijven, maar volwassenen in Christus Jezus. Is dat mogelijk? Ja, uw woord zegt het. Daarom doet u maar uw werk. Verheerlijk uw naam in ons leven. Dat vragen we u uit genade en in Jezus Christus' naam. Amen.